We zullen even wachten tot iedereen zit. Een paar afkondigingen voor de dienst, een herinnering aan het indienen van namen voor de vacature van ouderling, dat kan nog tot aanstaande zondag bij de Scriba. De kerkraad zal dan in de vergadering van 16 november deze namen bespreken. Ik begreep dat er één naam tot nu toe is ingediend, dus graag horen we nog wat meer namen. En de verkooptafel, u hebt hem vast gezien, staat achter in de kerk gereed. U kunt daar de bestelling afhalen en eventueel nog wat extra's kopen. Maakt u daar ook ruimschoots gebruik van, zou ik zeggen. Dan de collecten, dat zijn er 3. 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. En de tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is de dankdagcollecte. Van harte al die 3 collecten bij u aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit Psalm 78, vers 13 en 14, dat verwijst naar de geschiedenis van het hemelbrood wat God in zijn goedheid aan het volk van Israël geeft. En daar zal het vanavond over gaan in de preek. Psalm 78, wij zingen vers 13 en 14. Psalm 78, vers 13 en 14. Thank you. deze dankdag belijden we het geloof met de woorden van zondag 9 van de catechismus en zingen daarna Psalm 67, het derde vers. God is ons genegen, onze God geeft zegen, Hij die alles geeft, Hij zal zijn geprezen. Psalm 67, het derde vers, na zondag 9 van de catechismus. Wij belijden daar het volgende. Wat gelooft u met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. Antwoord dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op wie ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruft van lichaam en ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, omdat hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een trouw Vader. Amen. Vanavond de schriften in het Oude Testament bij de geschiedenis van het volk van Israël, het boek Exodus. Het 16e hoofdstuk, we lezen vers 1 tot 15 en het slot vers 31 tot en met 36. Exodus 16 dus als schriftlezing voor vanavond, de versen 1 tot en met 15 allereerst. Daar lezen wij Gods woord, Exodus 16. Vers 1. Toen zij van Elim gereisd waren, zo kwam de ganse vergadering der kinderen Israëls in de woestijn Sin, welke is tussen Elim en tussen Sinaï aan de 15e dag der tweede maand, nadat ze uit Egypteland uitgegaan waren. En de ganse vergadering der kinderen Israëls murmureerde, mopperde, morde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. En de kinderen Israëls zeiden tot hen: och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des Heren, toen we bij de vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten. Want gij lieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn om deze ganse gemeente door de honger te doden. Toen zei de Heren tot Mozes: zie, ik zal voor u lieden brood uit de hemel regenen. En het volk zal uitgaan en verzamelen elke dagmaat op haar dag, opdat ik het verzoeken of het in mijn wet ga of niet. En voor verzoeken mag u lezen, testen of beproeven. En het zal geschieden op de zesde dag dat zij bereiden zullen hetgeen zij ingebracht zullen hebben. Dat zal dubbel zijn boven hetgeen dat zij dagelijks zullen verzamelen. Toen zei Mozes en Aaron tot al de kinderen Israëls, aan de avond, dan zult ge weten dat u de Heere uit Egypteland uitgeleid heeft. En morgen, dan zult gij des Heeren heerlijkheid zien, omdat hij uw murmureringen tegen de Heere gehoord heeft. Want wat zijn wij, dat gij tegen ons murmureert? Verder zei Mozes, als de Heere u lieden aan de avond vlees te eten zal geven en aan de morgen brood tot verzadiging, het zal zijn omdat de Heere uw murmureringen gehoord heeft, die gij tegen hem murmureert. Want wat zijn wij? Uw murmureringen zijn niet tegen ons, maar tegen de Heere. Daarna zei Mozes tot de Aaron, zeg tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, nadert voor het aangezicht des Heeren, want hij heeft uw murmureringen gehoord. En het geschiedde als Aaron tot de ganse vergadering der kinderen Israël sprak, en zij zich naar de woestijn keerden, zo zie, de heerlijkheid des Heeren verscheen in de wolk. Ook heeft de Heere tot Mozes gesproken, zeggende, ik heb de murmureringen van de kinderen Israëls gehoord. Spreek tot hen, zeggende, tussen de twee avonden zult gij vlees eten, en aan de morgen zult gij met brood verzadigd worden. En gij zult weten, dat ik de Heere uw God ben. En het geschiedde aan de avond, dat er kwakkels opkwamen en het leger bedekten, en aan de morgen lag de dauw rondom het legerkamp. Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo zie, over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm, als de dauw op de aarde. Toen het de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij de een tot de ander, het is manna, want zij wisten niet wat het was. Manna betekent daarom ook, wat is dit? Mozes dan zei tot hen, dit is het brood, hetwelk de Heere u lieden te eten gegeven heeft. En dan lezen we verder bij vers 31. En het huis Israëls noemde zijn naam manna. En het was als korianderzaad, wit. En de smaak daarvan was als honingkoeken. Verder zei Mozes, dit is het woord hetwelk de Heere bevolen heeft. Vul een gomer daarvan tot bewaring voor uw geslachten, opdat zij zien het brood dat ik uw lieden heb te eten gegeven in deze woestijn, toen ik u uit Egypteland uitleidde. Ook zei Mozes tot de Aaron, neem een kruik en doe een gomer vol manna daarin, en zet ze voor het aangezicht des Heeren tot bewaring voor uw geslachten. Zoals de Heer aan Mozes geboden had, alzo zetten ze Aaron voor de getuigenis tot bewaring. En de kinderen Israëls aten manna 40 jaar, totdat zij in een bewoond land kwamen. Zij aten manna, totdat zij kwamen aan de grenzen van het land Kanaan. Een gomer nu is het tiende deel van een eva. Tot zover. Met de hulp van de Heere staan wij vanavond stil bij de opdracht die de Heere aan Mozes geeft en de opdracht die Mozes aan Aaron geeft. U kunt dat lezen in vers 32 tot en met 34. Exodus 16, vers 32 tot en met 34, deze woorden, verder zijn Mozes, dit is het woord het welk de Heere bevolen heeft, vul een gomer daarvan tot bewaring voor uw geslachten, opdat zij zien het brood dat ik uw lieden heb te eten gegeven in deze woestijn, toen ik u uit Egypteland uitleidde. Ook zei Mozes tot Aaron, neem een kruik en doe een gomer vol manna daarin, en zet ze voor het aangezicht des Heeren tot bewaring voor uw geslachten. Gelijk als de Heere aan Mozes geboden had, alzo zetten ze Aaron voor de getuigenis tot bewaring. Tot zover. Laten wij samen bidden en danken. Heere, we hebben samen gezongen dat u zelf zult zorgen voor de dank en voor de lof. Nu al, omdat u een volk bereidt wat de lof op u zingt, en straks volkomen. Als eens de aarde vol zal zijn van de lof op u. U zult zijn geprezen. Hem u zal alles vrezen wat op aarde leeft. Nu zien wij daar heel weinig van. Dat beleiden we ook, heren, te midden van de christelijke gemeente. Want al is het dankdag, de toonhoogte van de dank aan u is iets wat niet zomaar bereikt wordt. We mogen u daarom danken, heren, dat u het ons wilt leren vanavond. En we zeggen u dank dat u de levende God bent die van ons af weet en die ons met heel uw hart terug wil hebben. Die niet doet met ons naar onze zonden, hoe zwaar, hoe lang wij ook uw wetten schonden. U straft ons wel, maar niet naar onze zonden, naar wat wij verdienen. En dat alleen al is reden om vandaag dankdag te houden. Wat zullen we de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan ons bewezen? We beleiden u, Heere, dat uw genadegaven, uw zorg voor ons leven, dat die in geen verhouding staan tot wat wij aan u geven. U zegent zo royaal en wij zijn zo magertjes in onze dank. We beleiden van harte, Heere, dat als het van ons zou afhangen wat u aan ons zou geven, dan zou het heel karig worden. Maar, en dat is het wonder, u geeft niet omdat wij zo goed danken, omdat wij zulke goede bidders zijn, maar u geeft omdat u God bent, omdat u genade bent, omdat u waarheid bent, omdat u uw woord houdt, dat u de mens niet in het verderf wil storten, maar wil oprichten, wil kronen met goede tierenheid en barmhartigheid. Wij danken u, Heere, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat u eens in de volheid van de tijd het brood uit de hemel gegeven hebt en wilde laten verbreken op de wereld, voor de wereld, opdat een ieder die in u gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal hebben. Uw gave in uw Zoon, dat is waar we allermeest om verlegen zijn en waar we allereerst voor mogen danken. Dat u uw Zoon niet voor uzelf hebt gehouden, maar hem hebt geopenbaard. En dat de Zoon van uw liefde is in wie u al uw welbehagen hebt. Waarom u ook vanavond zegt tegen jongeren en ouderen: hoor hem, let op hem, zie op hem, geloof in hem en je ziel zal leven. Wij danken u voor uw Heilige Geest, waardoor u toe-eigent wat wij in Christus hebben. Wij kunnen niet in u geloven, maar uw Geest zorgt ervoor dat geloof ontstaat daar waar geen geloof is. Dat liefde ontstaat daar waar enkel vijandschap is. Dat trouw ontstaat daar waar enkel ontrouw is. En van die Geest hebben we het ook vanavond nodig. En kom, Heilige Geest, bidden wij daarom. Opdat deze gemeente vol zal zijn van de dank aan u. En dat we meegenomen worden in de prediking van het woord. En in de lofzangen die we zingen op u. Wij danken u voor uw woord. Als lamp voor onze voet en licht op ons pad, ook vanavond. Zondag aan zondag in de achterliggende tijd. En nu ook vandaag, zomaar door de week, midden in misschien wel een heel drukke, volle week. Een moment van stilte, van ontspannen, mag het werkelijk zo zijn vanavond, rond uw woord. Wij danken u voor uw dag, waarop u uw woord door uw dienaren keer op keer laat uitgaan. En alle facetten van uw woord aan bod mogen komen, in de leerdiensten, maar ook in de dienst op zondagmorgen vanuit Oude en Nieuwe Testament. Wij danken u voor uw huis, uw woning, de tent, o Hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. In het Oude Testament, de tempel, het tabernakel. En nu, het huis van u, waar we samen mogen komen als gemeente, naar uw naam genoemd. Wij zeggen u dank, heren, voor de gave van ambtsdragers die mogen dienen in uw wijngaard en die zich inspannen naast het gewone dagelijkse werk om deze gemeente te leiden. We zeggen u dank voor organisten en kerkvoogden, voor kosters, voor leidinggevenden. En we bidden dat het ten dienste mag staan van de eer van uw naam. Wij danken u ook dat we vanavond onze gaven mogen geven voor de instandhouding van de diensten hier op dit eiland. Niet zonder heiland, omdat u ervan af weet, omdat u hier werkt en omdat u hier woont. Wij bidden u, heren, dat onze gaven gezegend zullen worden tot uitbreiding van uw koninkrijk. En dat er ook vanavond zielen gewonnen worden voor koning Jezus, die het verliezen van zichzelf en in u het leven vinden. Wij danken u voor gaven die u gaf in het afgelopen seizoen. Immaterieel, in personen, in relaties, in vriendschappen. Maar ook materieel, in eten en drinken, kleding en onderdak. Wij danken u met de tuinders en de boeren die dicht bij de natuur leven, de landbouwers die afhankelijk zijn van de seizoenen, van het weer, van droogte, van regen. U weet hoe het gegaan is het afgelopen seizoen. We zeggen u dank dat er genoeg was. En dat u uw vertrouwen niet beschaamde. We zeggen u dank voor gezondheid, voor liefde, voor jubilea, voor verjaardagen. En we mogen u zelfs danken voor de gave van uw genade als tegenslag of zorg ons leven binnenkwam. Want wat is dat een wonder, Heere, dat u ook dan bemoeienis toont met ons leven. We zeggen u dank met degenen die ziek zijn en die mogen weten van uw genade in het kruis. Voor Karin, voor Wim, we bidden voor anderen die ook zorgen kennen, Heere, mag het toch dankdag voor hen zijn. We zeggen dank voor de soldaat die vanavond na lange tijd weer in ons midden is voor het eerst. Mag zijn hart vol zijn van u en de lof op u zingen. Gedenk ook zijn vrouw. We bidden zo voor elkaar, heren. Voor de kerktelefoonluisteraars maken tot een dienst om niet te vergeten dat we geen spijt hebben om hier naar de kerk te gaan, maar dat we met verwondering naar huis mogen gaan vanwege hem die ons zichzelf wil geven. Hoor ons in de naam van uw Zoon alleen. Amen. We zingen opnieuw uit Psalm 136, ter inleiding op de verkondiging, Psalm 136, daarvan vers 12. Looft de Heer, wiens sterke hand Israël leidde uit Farao's land. Vers 16, die zijn volk als bij de hand leidde door woestijn en zand. En vers 25, looft hem, al wat leeft, die al het vlees zijn voedsel geeft. Psalm 136, vers 12, 16 en 25. Toch wel een beetje merkwaardig, vindt u niet, gemeente? Dat we vanavond dankdag moeten houden en dan moeten letten op een kruikje met manna. Want dat is eigenlijk de opdracht vanavond. Toen, voor het volk van Israël, nu, voor de gemeente. Letten op een kruikje manna. Merkwaardige opdracht. De geschiedenis is overbekend. Hoef ik eigenlijk niet te vertellen. Kinderen kennen de geschiedenis vanuit de zondagsschool, vanuit de kinderbijbels. Hoe de Heere uit goedheid het volk van Israël spijzigt met brood en vlees. Totaal onverdiend. De hemel gaat open en het regent brood en vlees. Wat een wonder. Maar ja, dan het slot van die geschiedenis. Die we vaak overslaan. Wat moet je daar nou mee? Dat we het niet zomaar aan de kant kunnen schuiven vanavond is wel zeker. Want het is niet zomaar een initiatief van Mozes of van Aaron. Kom, laten we eens een kruikje manna bewaren. Dat is aardig voor onze kinderen en kleinkinderen om eens te vertellen hoe goed de Heere toen geweest is. Hebben we wat te vertellen over het verleden? Het is het initiatief van de Heere zelf. Lees maar mee. Verder zei Mozes, vers 32, dit is het woord hetwelk de Heere bevolen heeft. Het is dus een opdracht van God. Kruikje manna. Bewaren voor de navolgende geslachten. Nou, dat laat zien dat er blijkbaar toch wel een betekenis in zit. In dat letten op het kruikje manna. We staan vanavond stil bij twee gedachten. In de eerste plaats, Gods onverdiende zorg. En in de tweede plaats, Gods betekenisvolle zorg. Dankdag 2016. Letten op een kruikje met manna. Gods onverdiende zorg zien we daarin. En Gods betekenisvolle zorg. Eerst dus Gods onverdiende zorg. Als je nog eens een keer goed dat gedeelte leest, en u begrijpt, dat heb ik in de afgelopen weken ook een paar keer gedaan, dan valt het eigenlijk ook nogal weer mee. Zo merkwaardig is het nou ook weer niet, die opdracht. Want wat doet u als u iets wilt bewaren voor het nageslacht? Wat doet u als u een geliefde moest afstaan aan de dood en er alleen maar herinneringen overblijven? Wat doen we dan? Dingen verzamelen. Foto's, brieven. Kijk, zeggen we, dat is een aandenken. We denken terug aan het verleden. En het wordt weer levend. Oh ja, toen en toen. We hadden samen vakantie. Daar met de kleinkinderen. Een aandenken dus. Is dat kruikje met mama dan alleen maar een aandenken? Nee. Het is een eeuwige inzetting, zegt de Heere. Een eeuwige inzetting voor al uw geslachten. Opdat zij zien het brood dat ik u gegeven heb in de woestijn, toen ik u uit Egypteland uitleidde. Nou, laten we met elkaar, ik hoop dat u er een beetje bij blijft zo midden in de week, laten we met elkaar eens doorvragen naar de betekenis van dit bevel, van het kruikje manna. In de eerste plaats, wat komt boven als wij dat kruikje manna zien staan? Ja, we zien het eigenlijk helemaal niet staan, want het wordt opgeborgen in het Heilige der Heiligen. Dat is het uitdrukkelijke bevel van Mozes aan Aaron. Niet in het Heilige, maar in het Heilige der Heiligen. Vermoedelijk in de ark, al is daar enige discussie over als je Hebreeën 9 vers 4 leest. Is nou in de ark of voor de ark? Laten we even rusten vanavond. Het belangrijkste is dat het voor het aangezicht des Heren gezet moet worden. Daar waar God het ziet. Waar de hoge priester één keer per jaar naar binnen gaat. Waar het volk niet kan komen. Maar waar God het altijd ziet. In of voor de ark. Voor het aangezicht des Heren, vers 33. Daar moet het staan. Wij kijken er vanavond naar.
En het eerste wat boven komt is, wat is de Heere goed? Wat is God goed?
Waar komt dat manna nou vandaan wat er in het kruikje zit? Uit de hemel. Van boven, jongens. Niet van beneden. Wij verzamelen wat van beneden is. Wij buigen ons achter het bureau om te werken, om inkomsten te verzamelen. En we buigen ons over het land om de gewassen te oogsten. En we buigen ons over het stuur van de vrachtwagen om, ook in het afgelopen seizoen, ritten te rijden. Want er moet brood op de plank komen. Is ook zo. Het volk van Israël heeft ook gebogen. Iedere morgen als ze uit de tenten kwamen, keken ze niet naar boven, maar naar beneden. Overal wit. Als de dauw op de aarde. Overal lag manna. En door te buigen en door te rapen, konden ze iedere dag een volle maat binnenhalen. Een gomer manna. Ongeveer 4 liter. Dankdag. Naar boven kijken. Gemeente. Met dat je terugkijkt. Naar boven kijken. Want, zegt Jacobus later, iedere volmaakte gift en alle goede gaven zijn van de Vader der lichten afkomstig. Je kleding, je eten, je auto, je huis, je werk. Van God. Wat is God goed? Nou, daar hebben we onze hand al vol aan. Hè? Ik zou amen kunnen zeggen. Nou. En ons met dat huiswerk naar huis sturen. Ga er vanavond maar eens aan denken. Ga er maar eens over nadenken. Wat God allemaal niet gegeven heeft. U kunt vast ook dingen noemen die u niet gekregen hebt. Maar wat hebt u wel gekregen? God is de gever van alle goeds. Dankdag bepaalt ons vanavond bij onze blikrichting. Ik zei het al, we zijn geneigd om alleen maar naar beneden te kijken, om alleen maar om ons heen te kijken. We zitten in ons huis en kijk eens. Wat een bezit. Waar komt het vandaan? Kruikje manna komt van boven. Als God zijn hand dicht houdt, gemeente, hebben we niets. Psalm 67, hebben we het samen gezongen, gaat ons voor. Psalm 67 is een psalm die het eerst heeft over het gewas op aarde, over alles wat God laat groeien, en dan vervolgens naar boven kijkt. Onze God geeft zegen. Hij is ons genegen. Kijk, dat is de juiste houding op dankdag. Dat je met Psalm 145 zegt, u ontsluit uw hand en u verzadigt alles wat er leeft. Ook ik, dank u wel, Heere. Dank u wel. Voor alle goeds wat u mij in uw genade geeft. Dat kruikje moet Israël eraan herinneren. Tot in het late nageslacht. Dat al het goede van boven komt. Zelfs in Kanaan, als ze overvloed hebben na 40 jaar. En er geen manna meer uit de pas komt. Staat dat kruikje, ligt dat kruikje in de ark. Als een eeuwige inzetting. Om te denken aan de tijd dat God vanuit de hemel voorzag in alle nood. Nou, dat is een leerzaam punt, zeker in de 21ste eeuw. In een tijd van mechanisatie en automatisering. En elektronica, waar we zo'n beetje de controle hebben over van alles en nog wat. Zo lijkt het. Om dan te bedenken, God is het die eraan te pas komt. Nou, dankdag. Dat is echt een pas op de plaats, hè? Bleef u het ook zo? Wat een zegen dat er zo'n dag is, om even stil te staan. Tel uw zegeningen. En vergeet er niet één, want het is God, heb je het weer, de blikrichting, die ze u bewees. Nou, dat is denk ik de eerste les vanavond. Waar komt het vandaan? van boven. God is goed. Ben je er dan? Nee. Want wij kunnen heel makkelijk zeggen: ja, maar dat hebben we van de Heer gekregen. God is goed, natuurlijk. Ik denk dat er niemand is vanavond die zegt: ja, maar denkt u dat ik zeg dat ik het allemaal zelf voor elkaar gekregen heb? Ik heb ervoor gebeden. Ik heb God er ook voor gedankt. Voor alles wat ik kreeg. En wat hij mij nog gelaten heeft. Alle gaven die we krijgen, dienen we te verbinden met de gever. Het kruikje met manna herinnert aan de God van het manna. Gaven moeten we niet loskoppelen van de bron, van de oorsprong. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis heeft een prachtig geloofsartikel. Artikel 12, daar staat: wij geloven dat de Vader alles onderhoudt en regeert door zijn voorzienige zorg en door zijn oneindige kracht. En dan komt het: om de mens te dienen, opdat de mens zijn God dienen. Dat is zo'n zin waar je eindeloos over kunt doordenken. God dient ons ten einde de mens zijn God dienen. Let op het kruikje met manna. Komt niet zomaar wat brood naar beneden. Het is God die dit bewijst aan het volk van Israël. Israël wordt gediend door God. U zegt: Israël moet God dienen. Ja, Israël moet God dienen. Dat is de opdracht. Van meet af aan tot op vandaag. God te dienen. Maar God dient eerst Israël. Kijk maar. De hemel gaat open. Israël, ik dien u, zodat u mij zult dienen. Dat is het doel, uiteindelijk niet alleen van Israël, maar van ieders leven. Zo zijn we gemaakt. God heeft ons gemaakt om hem te dienen, te loven, te erkennen, te prijzen, lief te hebben. Daarom is het dankdag. Dankdag waarop God van ons vraagt: en ben je nou met alles wat ik je gegeven heb of gelaten heb ook bij mij de oorsprong uitgekomen? Dat is best een pijnlijke vraag, hè? Want laten we maar eerlijk zijn, als we de gaven hebben, dan vergeten we snel de geven. Toch? Dat ligt heel makkelijk op de loer. Zelfs in het leven van een kind van God. Dan worden we wat met wat we krijgen. En zijn we van onze plek. Straks gaan we zingen naar de preek: die gunst. En dan mag je denken aan deze geschiedenis. Die gunst, die genade heeft God zijn volk bewezen, opdat het altijd hem zou vrezen. Daar gaat het om. Deuteronomium 8 is daar ook heel duidelijk over. Waar de Heere zegt, bij monden van Mozes: weet u waarom ik het manna gegeven heb? Het was een test. Om te weten wat er in uw hart was. Of u mijn geboden zou houden of niet. Houd nu de geboden van de Heere uw God. Om in zijn wegen te wandelen en hem te vrezen. Hier is het God om te doen. Dat is een spiegel vanavond voor ons allemaal. Dankdag. Waar we optellen. Wat hebben we gekregen? Is goed. Mag. Is nodig ook. Maar ik kom er ook heel snel achter dat ik eigenlijk ook wel vind dat ik het, ja, een beetje verdiend heb. Dat ik rechten heb. Het is zo ongewoon, gemeente. Het is zo ongewoon. Ik zal er straks nog iets meer over zeggen. Maar dat manna, dat komt niet omdat Israël er zo om verlegen is. Omdat Israël om tot God bidt: oh, wilt u alstublieft manna geven? Want we kunnen niet meer zonder. Weet je waarom God manna geeft? Omdat Israël moppert. Daar begrijp je toch helemaal niks van, hè? Omdat God moppert, en dat komt wel 10 keer terug in dat hoofdstuk, omdat het volk murmureert, geeft God manna. Niet ondanks, maar omdat het volk murmureert. Gaat de hemel open. Niet met vuur om het volk te verdelgen, maar met brood om het volk te verzadigen. Zo is God. Niet te geloven, gemeente. Als we even de lijn doortrekken naar vandaag. Verbaas je er ook wel eens over dat de aarde je nog draagt. En dat God in zijn algemene goedheid het uithoudt met je, blijkbaar. Dat je ademt, dat je leeft. Dat je zoveel goeds hebt om van te genieten. Dat je vrij voort mag bewegen op de aarde. Dat je in je levensonderhoud min of meer kunt voorzien. En dat is al geen doel in zichzelf. Het kruikje manna bepaalt ons er vanavond bij. Het is bedoeld om de Heere te dienen. Hem lief te hebben. In zijn wegen te gaan. Waarom studeer je? Om God te dienen uiteindelijk. Waarom trouw je? Dat is een doel in zichzelf. Dat is een gave. Ten einde de mens zijn God dienen. Waarom gaf God in zijn goedheid kinderen aan je? Voor jouw plezier? Dankdag vanavond. Ten einde de mens met zijn kinderen God dienen. Waarom gaf God mij een positie in de kerk? Waarom gaf hij u een positie in de samenleving? Misschien wel een hele belangrijke positie. Een sleutelpositie. Waarom? Om belangrijk gevonden te worden. Om er wat mee te worden. God bewaren ons ervoor. Om God te dienen. Het zijn allemaal gaven. Die we krijgen. Om God te dienen. En daarom dat kruikje manna. En dan zet ik ook even een streepje nu onder die paar woorden. Tot bewaring voor uw geslachten. Dat kruikje manna. Die geschiedenis moest van kind tot kind verteld worden. Zoals de Israëlieten. Nu nog steeds trouwens. Dat doen en daar ook heel goed in zijn. Beter dan wij, vrees ik. Het vertellen, het navertellen van wat er gebeurd is in de geschiedenis. Ouders, ga je kinderen daarin voor. Vertel over het verleden. Vertel over wat God gedaan heeft in je eigen leven. Maar ook in de geschiedenis van ons land. En met name ook in de Bijbelse geschiedenis hier. Wat in de Bijbel staat. Ouders hebben het verteld aan hun kinderen en kinderen hebben het verteld aan hun kleinkinderen. Op Psalm 78 ons vertelt. Vertellen van de daden van de Heere, opdat ze hun hoop op God zouden stellen. Daarom vertellen Israëlieten wat er in het verleden gebeurd is. Niet omdat ze zo vastzitten in het verleden, maar omdat God daar gewerkt heeft. Ouders, ga je kinderen daarin voor. Leer het ze iedere dag dank u wel te zeggen. Voor het brood. U vindt het toch heel normaal dat als u uw kinderen wat geeft, tenminste ik vind het wel normaal, dat ze dan dank je wel zeggen. En dat proberen ze ook bij te brengen. Dat is het minste wat je kunt doen. Als je iets ontvangt, dank u wel zeggen. Zo is het ook met iedere gave die God geeft. Mooie dingen. De bijzondere dingen die je maar 1 keer per jaar krijgt. Of 1 keer in je leven. Maar ook die hele gewone dingen die je iedere dag hebt. Kleren. Een huis. Eten. Iedere gave van God. Is een appel op mijn hart. Ken ik deze God. Die voorziet. In mijn behoefte ken ik hem in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En de lijn ligt dan voor de hand om naar Johannes 6 te verwijzen, waar Jezus zelf spreekt over het brood uit de hemel, niet over een kruikje manna. Hij verwijst wel naar de geschiedenis van het manna, maar hij heeft het over zichzelf. Hij zegt, ik ben het ware brood uit de hemel. Wie van mij eet, zal in eeuwigheid niet hongeren. Gemeente van Abbenbroek, hebt u bij al het goede wat u gekregen hebt, de Heere tot uw deel? Dan ben je echt gezegend. Wat laten we wel zijn, jonge mensen. Wat heb je en wat houd je over als je overladen bent met gaven en zegeningen? Het kan niet op. Je maakt promotie, je hebt werk. Je bent geslaagd als het gaat om je loopbaan. In de kerk, in de samenleving, waar dan ook. Wat schiet je ermee op, uiteindelijk? Ten diepste. Je leven kan nog zo inhoudsloos zijn. Al heb je 1000 gaven die je besteden mag. Houd je de Heere Jezus over, gemeente. Bij alles wat je hebt en wat je niet hebt. Dat is de hamvraag voor het volk van Israël. Daar is God het er om te doen. God is aan het testen. Wat leeft er in hun hart? Wandelen ze nu met mij of niet? Ja, eerlijk is eerlijk, die woestijn is geen pretje. Die woestijn is niet 40 jaar vleesschotels en delicatesses. Maar dat is 40 jaar manna en kwakkels. Dat is niet heel bijzonder, zou je zeggen. Als het gaat om de inhoud ervan. Wel als het gaat om de afkomst ervan. God leert Israël een les en ons ook. Heb ik bij het genot, bij het overvloed, bij de overvloed van het genot, de Heere tot mijn God. Nog een les. Als ik let vanavond op dat kruikje, hoe groot is het? Staat erbij, hè? Vul een gomer daarvan, vers 32. Ik heb al gezegd, dat is ongeveer 4 liter, om en nabij. En dat is de maaginhoud van een volwassen mens. Een dagmaat. Dat is niet zomaar gomer. Dat is bepaald door God. Precies genoeg. Voor 1 dag. Voor 1 mens. Niet meer. Niet minder. 6 dagen per week. 1 dag overslaan. De 6e dag mogen ze 2 porties verzamelen. Want de 7e dag is de Sabbatdag. Ook al moet Exodus 20 nog komen, waar de Heer het bekend maakt en het op schrift laat stellen. De 7e dag is de Sabbatdag. Maar hier wordt het eigenlijk al ingesteld, hè, die Sabbatdag. Nou, we hebben het wel eens over een proefgebod. Dit is een proefgebod. God beproeft Israël met het gebod 1 gomer per persoon per dag. Dat is genoeg. Wat zou u gedaan hebben? Wat zou ik gedaan hebben als rondom je tent het alleen maar vol ligt met manna? Wat ga je dan doen? Je hebt ook altijd verzamelaars erbij die zeggen, nou, er ligt zoveel. Ik doe nog een gomertje erbij. Dat heb ik voor de overmorgen meteen. Hoef ik mijn tent niet uit, enzovoort. Ja, dat zullen vast mensen gedaan hebben. Maar die kwamen wel op de koffie, om het even heel plat te zeggen. Want de volgende dag zaten de wormen erin en het stonk verschrikkelijk. God had toch gezegd, 1 gomer per dag, per persoon. Wat wil de Heere leren? De Heere wil leren wat in Deuteronomium 8 staat. Dat de mens niet bij brood, niet bij manna alleen leeft, maar bij ieder woord wat uit de mond van God uitgaat. Welk woord? 1 gomer per dag, per persoon. Dat is genoeg. Genoeg. Het is moeilijk, hè, om genoeg te hebben. Vind ik wel tenminste. Om genoeg te hebben aan wat je nu hebt. Of heb je daar geen last van? Om genoeg te hebben. Kan toch altijd iets mooier? En luxer en gevarieerder. En grootser. En uitdagender. En mooier. En zo. Dat kruikje manna. Let u er nog op. Bent u er nog bij, gemeente? Dat kruikje manna. Dat leert ons genoeg te hebben. God bepaalt het. God bepaalt het. Het is een oefening in vertrouwen geweest voor het volk van Israël om niet meer te verzamelen dan God ze had opgedragen. Om iedere dag te geloven dat er de volgende dag weer brood op de plank zou zijn. Nou, en dat is voor ons misschien nog wel moeilijker dan voor het volk van Israël nu, toen. Want wij leven in een tijd van, nou, verzekeringen zus en verzekeringen zo. We komen om in de verzekeringen en we zitten tot aan het eind van ons leven in de verzekeringen. Begrijp me niet verkeerd, ik doe het ook. Maar u begrijpt wel dat het leven in vertrouwen op de Heere daardoor niet echt bevorderd wordt, hè? Denkt u wel? Hoe safer we zijn op de aarde, hoe meer zekerheden op de aarde, hoe moeilijker het wordt te beleiden dat de Heere voor ons zorgt. En toch is het wel de genadige bedoeling van de Heere geweest, toen en nu, om dat te beleiden, dat onze God een God is van vandaag. Ja, zegt u, maar ook van morgen. Ja, dat is ook zo. Maar in de eerste plaats van vandaag. En morgen, iedere morgen zal voor het zijne zorgen. In die heilige ontspanning mocht het volk van Israël leven. Leven uit Gods hand. Iedere dag ging de hemel weer open. En lag het er. Onverdiend. Hemelbrood. Ruim toegemeten. Royaal. Niemand had honger. Voor iedereen was er genoeg. Maar dan wel genoeg daaraan leren hebben. Ik veroorloof me even een uitstapje vanavond, als het gaat om die 6 dagen. Mag wel, denk ik, hè. 6 dagen zult gij arbeiden. Iedere zondag wordt het afgelezen. Geldt trouwens ook voor een dominee. Vandaar dat hij de zaterdag vrij heeft. 6 dagen zult gij arbeiden. Maar dat terzijde. Het volk van Israël, 6 dagen. Niet 7 dagen. Op de 6e dag mochten ze dubbel zoveel in hun tenten halen. Waarom? Het volk van Israël moet van ophouden weten, want God weet ook van ophouden. Wist u dat? 6 dagen heeft hij nodig om de aarde te volmaken. En de 7e dag rust God van al zijn werk. Dit is, denk ik, kritiek op de 24-uurseconomie. Al heel vroeg in de Bijbel. Een mens moet van ophouden weten. En daar hoef je nog niet eens christen voor te zijn. Een mens mag van ophouden weten. God is zo wijs geweest om dit ritme uit te denken. Heeft geen mens bedacht. God heeft dat bedacht. 6 dagen plus 1. Dat ritme. En daar krijg je niks van. Sterker nog, daar ben je goed bij als je dat ritme hanteert. En ervoor zorg draagt dat dat ritme geheiligd wordt in je leven. Want het is Gods instelling. Kijk, de instelling van een dag, dat heeft te maken met op- en ondergaan van de zon. En de instelling van de maand heeft te maken met de stand van de maan. En de instelling van een jaar heeft te maken met de zon. De tijd die de aarde nodig heeft om rond de zon te draaien, ongeveer 365 dagen. Maar de instelling van de week, dat heeft geen mens bedacht. God. Dankdag. Gemeente, vanavond ook dankdag voor de Sabbat. Voor die ene dag rust. En de Heere zal voorzien. Hoef je echt geen 7 dagen voor te gaan werken, hoor. Echt niet. Echt niet. U hebt makkelijk praten, weet ik niet, misschien wel. Maar hier staat het. 6 dagen. Meer dan genoeg. Een mens mag van ophouden weten. Durf je het aan? Met deze God. Aan je zijde kan het. 6 dagen. De Heere zal voorzien. Nog 1 ding voor we naar punt 2 gaan. Dat is, hebt u erop gelet waar dat kruikje staat? Ik heb het al gezegd, in het heilige der heiligen. Wat stond er nog meer? Daar stonden allemaal heilige voorwerpen. Brandofferaltaar, kandelaar, ark. En dan staat er ineens zo'n kruikje met manna. Zo'n gewoon alledaags kruikje met manna, gewoon brood. Hoe bestaat het, gemeente? Dagelijks brood mag staan in de schaduw van Gods troon. God ziet niet alleen het verzoendeksel, maar ook het kruikje. Nou, daar zit een les in, denk ik. God is niet alleen een God voor onze ziel, maar ook een God voor ons lichaam. Daarom hebben we belijdenis gedaan met de inhoud van zondag 9. God voorziet in alle nooddruft van ziel en lichaam. Wij scheiden dat nogal eens. God is er voor de ziel, voor de bekering. En voor de rest zijn we keiharde werkers, Calvinisten als we zijn. Hand uit de mouwen. Nou, dat moeten we ook doen, blijven doen. Want dat deed Israël ook. Manna kwam niet de tenten in, ze moesten de tenten uit.
Maar God zorgde wel voor het lichaam. Naar ziel en lichaam beide.
Dat betekent, gemeente, dat kruikje met manna wat staat voor het aangezicht des Heren. Dat betekent dat alle noden en zorgen, al die alledaagse zorgen die je kunt hebben, over hoe je het rond moet krijgen, over de toekomst, hoe het moet met opgroeiende kinderen en zo, over, nou, ik weet niet wat, huisvesting. Misschien zit je nog wat veel meer dingen. Financieel, problemen, al die dingen. Ze mogen er zijn voor het aangezicht van God. En het staat niet op een lager trapje. Het kruikje met manna staat in de tegenwoordigheid van de Heere. God is een God die zorgt. En daarom kan Jezus later ook zeggen, wees maar niet overbezorgd. Waarmee je kleden zult of wat je eten zult. Kijk naar de vogels in de hemel. God zorgt voor die vogels in de hemel. Zo zal hij zorgen voor u, kleingelovigen. En vanavond mag ik er iets bij zeggen. Gemeente van het Nieuwe Verbond. Kijk naar het kruikje manna. Gegeven aan het volk van Israël. Die God leeft nog. Hij zorgt ervoor dat de olie van de weduwe niet ophoudt. Nee, het betekent niet dat iedereen even royaal leeft. En dat is ook in de gemeente zo. En dat is best pijnlijk en moeilijk voor deze en gene. Maar dat heeft God ook niet beloofd aan het begin van de reis van het volk van Israël. Wel dat hij ze zou aanbrengen in het land vloeiend van melk en honing. Niet dat de reis ernaartoe een reis zou zijn badend in weelde en weldaad. Integendeel, je zult na 40 jaar in de woestijn leven. Dat is geen pretje. Het kruikje, gemeente. Voor u, hè. En voor jou in de woestijn van je leven. Dat kruikje met manna is vanavond een aanmoediging om je vertrouwen op de Heere te stellen. De God die zorgt. Ook als je op de kleintjes moet letten. En erg bang bent voor de toekomst. Wie op de Heere vertrouwen, komen niet beschaamd uit. Want deze God, gemeente, die leeft nog. Ja, maar dat zie ik niet altijd. En weet je wat nou zo mooi is? Niemand van het volk van Israël zag dat kruikje manna. Dat heb ik al gezegd, hè. Het lag in het heilige der heiligen. Niemand zag het. God wel. God wel. God zag het. Dat is genoeg. Heb ik geleerd daar genoeg aan te krijgen. Aan te hebben. God ziet het kruikje met manna. God wordt als het ware op zijn eigen werk, op zijn eigen trouw gewezen. Daar, in het heilige der heiligen. En daarom mag je het vanavond zeggen, al heb je het niet breed vanavond. Al is het dankdag met een rouwrand. Heere, u aanschouwt mijn moeite. En ook mijn verdriet. En ook mijn zorgen over later. En voor nu, u aanschouwt het, want het kruikje met manna, dat stond voor uw aangezicht. U zult mij niet begeven en u zult mij niet verlaten. Houd het de Heere maar aan. Houd de Heere daar maar aan vanavond. Op grond van wat je leest in Exodus 16. En dan ben ik bij de tweede gedachte. Gods betekenisvolle zorg. Het is zo wijs, gemeente, wat de Heere doet. Altijd, maar ook hier. In het leven, in het volksbestaan van Israël. God neemt ze mee vanuit Egypte op weg naar het beloofde land. En in die 40 jaren van omzwerven door de woestijn. Met al die beproevingen en tegenslagen. Met de Mara's en de Elims. Zorgt de Heere. Maar hij doet dat ook door ze te oefenen. En ik zou dat vanavond hemelse pedagogiek willen noemen. We hebben aardse pedagogiek, opvoedkunde. Hoe moet je kinderen opvoeden? Je hebt ook hemelse pedagogiek. Hoe voedt God zijn volk op? Zijn kinderen. Waar zit die pedagogiek dan in, gemeente, in deze geschiedenis? En waar moet je dan aan denken als je let op het kruikje met manna? Nou, u weet, we hebben stel peuters thuis. Ja, dat zijn kereltjes. Als je ze de gang laat gaan, en dat geldt ook voor domineeskinderen, dan draait de hele wereld rond hen. Stelletje egoïsten zijn het. Net als hun vader. Uiteindelijk, toch? Alles cirkelt rond jezelf. Je ego. En alles moet wijken. Voor die peuter van 3, 4. Die zijn zin wil hebben. En doordrijft en doordramt. Ja, je hebt mensen die nooit het peuterstadium ontgroeien. Die volwassen zijn qua jaren. Maar eigenlijk als een peuter zijn. Ze krijgen hun zin niet en dan gaan ze klagen. En drammen. En zeuren. God wil zijn volk leren. Toen en nu. Dat niet de hele wereld rond hen draait. Dat ze ergens naar op reis zijn. Ze zijn onderweg. En het is al heel wat dat God hen uit genade een plek geeft om te leven. Dat God mij een plek geeft om te wonen en te werken. Het is maar voor een tijdje, ik ben een voorbijganger. Net als u trouwens. Ook een voorbijganger. Men kent en vindt haar standplaats uiteindelijk zelfs niet meer. Nou, dat relativeert wel hoor. Als het een beetje te hoog in je bol geslagen is, moet je dat maar eens bedenken. Dat over 100 jaar niemand meer over je heeft. Je bent echt een voorbijganger. En waar heeft de Heere je uiteindelijk gebracht? Wat heeft hij al kunnen bereiken in je leven? Met zijn pedagogiek. Het volk van Israël is bevrijd uit het slavenhuis. Je zou zeggen, nou, dan gaan ze juichend en dankend die woestijnreis door. Wat een wonder! Dat had niemand kunnen denken. Uitgeleid uit Egypte en dan ook nog eens door die Rode Zee heen. Maar je hoort ze er niet meer over hoor, in Exodus 16. Weet je waar je ze over hoort? Vroeger was alles beter. Toen hadden we tenminste royaal te eten. Vleespotten van Egypte. Hadden beter daar kunnen sterven dan hier. Wat een geklaag, hè? Wat een gezeur, wat een gedram. Alsof God, die de Rode Zee niet doet wijken voor hen, ook niet kan voorzien in deze nood. Ja, maar dat zijn wij. Dat zijn de mensen. Wat doet de Heere nou? Ik heb het al gezegd, dat volk van Israël, dat moppert maar en dat murmureert maar en dat zeurt maar en dat dramt maar. Ook bij Mozes en bij Aaron. En uiteindelijk zegt Mozes, is niet tegen ons gericht, maar tegen God. Wat doet God dan? God had toch met het grootste gemak kunnen zeggen, nou, laat maar doorzeuren. Net zoals je als ouder soms een punt bereikt dat je denkt, zeur maar door. Je krijgt je zin toch niet. Wat doet God? Nou, ik heb het nog niet gedaan als vader hoor. Dat mag u best weten. Dat als mijn kind door blijft zeuren en drammen, dat ik dan het mooiste cadeau uit de kast trek. En dat geef. U waarschijnlijk ook niet. Of het moet zijn om van het gezeur af te zijn. Wat doet God? Het volk van Israël zeurt. Murmureert. Moppert. Is ontevreden, ondankbaar. Wat doet God? Hij doet de sluizen van de hemel open. Hij laat geen vuur en zwavel regenen, maar brood en vlees. Niet één dag, maar jaren lang.
Manna.
Ik heb al gezegd wat het betekent, hè. Wat is dit? Dat betekent het. Manna. Ze kunnen er eigenlijk geen naam voor bedenken. Wat is dit? En je hoort daar de verwondering in doorklinken, hè. Wat is dit? Nou, dat is waar God op uit is. In ons leven. Wat is dit? Wat ik heb ontvangen. Wat groot, wat goed. Heer, hoe heerlijk is uw naam. Links of rechtsom, gemeente, wil hij het u leren. Dat zijn zorg mij bewaakt van omhoog. Dan kun je echt dankdag hebben vanavond. Onafhankelijk van hoe je leven in het achterliggende seizoen verlopen is, als de Heer aan je zij is, als zijn zorg je bewaakt. En als je dan vanavond let op dat kruikje manna, dan zie je met grote letters op dat kruikje manna staan. Het is genade. Het is genade. Des te meer, gemeente, in de tijd waarin wij leven. Na de komst van Gods Zoon, het brood uit de hemel. Weet u, het volk van Israël wordt getrakteerd op manna. Omdat ze mopperen. De wereld mag het brood des levens ontvangen. En als het brood des levens voor hen staat, gaan ze zeuren en mopperen. Deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? Veel mensen verlaten de Heer Jezus als hij tegen ze zegt, ik ben het brood des levens. God liet zijn zoon in de kribbe aan het kruis nagelen. Hij liet het brood voor zijn eigen ogen verbreken. Het voedsel voor de wereld. Uw voedsel. Jouw voedsel. Mag je het zeggen met dominee ten Katen? Veel meer dan het meeste wat ik ooit aan u gevraagd heb, heren, is mij in uw zoon gegeven. Ik heb mijn God. Dat is genoeg. Ik heb mijn God. Wij kunnen onze menukaarten invullen, net als het volk van Israël. Dat diende eigenlijk de menukaart in bij God. Kijk eens, in Egypte hadden we dat op een menu staan. Wilt u daar nu ook voor zorgen? Misschien hebt u het ook al gedaan vandaag. Of in de achterliggende tijd. U hebt dat plannen, idealen, dromen, wensen, verwachtingen. Een soort menukaart. En u dient die iedere avond in bij God. En God moet eigenlijk die plannen maar waarmaken. Gemeente, daar zijn we niet voor op aarde. Dat God mijn dromen en wensen in vervulling laat gaan. Echt niet. Iedereen die vanavond zijn menukaarten voor zich heeft, die krijgt het aanbod vanavond van de Heere zelf. Hij houdt ons zijn zoon voor. Heb je hem nodig gekregen? Heb je van hem door het geloof gegeten? Is hij voedsel voor je ziel, het manna voor iedere dag? Mag ik het zo vragen, gemeente? Wat is de opbrengst geweest van het achterliggende seizoen? Nee, ik hoef niet te weten wat er in de portemonnee uiteindelijk is terechtgekomen. Maar wat is de geestelijke opbrengst geweest? Hebt u winst geboekt? Omdat de kennis van de Heer Jezus Christus verdiept is. Omdat u misschien wel door schade en schande geleerd hebt vergenoegd te zijn met hetgeen je hebt. Genoeg te hebben aan hem. Zijn zorg. Zijn leiding. Zijn goedheid. Zijn genade. Deze weg slaat God met zijn volk in. Om Israël te leren tevreden te zijn met God zelf. In Deuteronomium 8 staat dat de Heere zijn volk verootmoedigde en liet hongeren. En op die manier spijsde hij het met manna. Kan nu ook nog gebeuren dat God je laat hongeren en in die weg laat voeden
met het hemelse brood. Dan moet u voor uzelf maar invullen wat dat hongeren dan is geweest in uw leven. Wat er allemaal niet uitkwam. Gaf God zichzelf daarvoor in de plaats?
Nee, gemeente, we krijgen niet alles wat ons hartje begeert, maar goed ook.
Al vinden we dat heel pittig en zwaar. Maar stel nou dat ik mijn kinderen alles zou geven wat hun hart begeert.
Stel dat ik mijn hand altijd zou open doen als ze het minst of geringste vragen. Dan krijg je door en door verwende kinderen van. Soms gaat die hand dicht en blijft die dicht. En dat betekent niet dat mijn hart dicht gaat. Als God zijn hand dicht doet, als je iets niet hebt gekregen of niet krijgt, betekent dat niet dat zijn hart ook dicht gaat. Het kan een hele weg zijn om dat te ontdekken, om dat te geloven, om dat te beleven. Maar dat is wel de weg waarin de Heere zijn volk leidt. Leren tevreden te zijn. Ver genoeg te zijn met het tegenwoordige. Enkele weken geleden heb ik in een preek die Amerikaanse mevrouw Fanny Crosby aangehaald. Volle verzekering, Jezus is mijn. Die blinde mevrouw, door een doktersfout is ze in haar kinderjaren blind geworden. Ze is in de 90 geworden, altijd blind gebleven. Je zou zeggen, die vrouw heeft geen leven gehad. Wat moet je toch als je blind bent je hele leven? Weet je jongens wat ze gedicht heeft? Onthouden, onthouden. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Laat dat maar eens even op ons inwerken. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan hem twijfelen, die mij voortleidt, keer op keer. Zoete troost en zalige vrede heb ik steeds op zijn bevel. Ik weet wat hier mij overkomen. Hij maakt alle dingen wel. Het getuigenis van een vrouw die genoeg heeft gekregen aan Gods genade. Hoe kan dat? Hoe bestaat dat? Als je geleerd hebt met Fanny Crosby en met al Gods kinderen, om niet alleen te leven bij het brood van alle dag, maar bij ieder woord wat uit de mond van God uitgaat. U wilt weten wat dat woord is vanavond? Dat is dit woord. Waarom weegt u geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Waarom arbeidt u voor brood wat eigenlijk geen brood is? Hoor naar mij en eet het goede. Manna is toch genoeg, zegt iemand. Als je maar een beetje in je levensonderhoud kunt voorzien en je kinderen een beetje kunt verzorgen. Ik ben echt niet op jacht naar meer hoor. Ik heb echt wel geleerd om tevreden te zijn. Je hebt pas genoeg als je de Heer Jezus kent. O gemeente, in dat kruikje manna schittert vanavond de liefde van God voor zondaren. En daarom moet dat kruikje manna door de handen van de hoge priester, die ook het bloed der verzoening op het verzoendeksel van de ark heeft gesprenkeld, daar neergezet worden. Het is genadebrood, verworven op Golgotha. Mijn middelaar heeft ervoor gezorgd. Het manna, gemeente, dat is afgepast. God zorgt ervoor dat we genoeg hebben, maar aan Christus. Van Christus krijg je nooit genoeg. In hem is een volheid van genade en vrede wat je nergens anders kunt vinden. Daarom dat kruikje manna verwijst ten slotte naar hem die ons leven is. En als u goed let op dat kruikje manna, dan ziet u daar de belofte in dat God zijn volk bewaart voor zelfgenoegzaamheid. Ze krijgen niet meer dan nodig. Het beste komt nog. Hij wil ze voorbereiden voor het beloofde land. Stel nou dat het volk van Israël tijdens die woestijnreis alles zou krijgen wat in Kanaan voor de hand lag. Melk en honing en overvloed. Nee, dat wil de Heere niet. De Heer is bezig met pedagogiek. Hij wil het volk leren, oefenen, in verlangen, in uitzien. Straks, er komt meer. Er is een beter vaderland. Een hemels koninkrijk.
Daarom houdt de Heere in mijn leven ook wat in af en toe. Om maar niet al te zeer te gehecht te raken aan dit leven. En dan krijg ik nog zoveel.
Christus,
die belooft allen die uit zijn hand leven de eeuwige toekomst. Weet je wat die eeuwige toekomst is? Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Openbaring 2 vers 17, die overwint. Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Dat staat nog uit. Maar het is zeker als je uit zijn hand hebt leren leven van genade. Als het kruis de wijkplaats is geworden. Waar je als een verloren zondaar terecht kunt en terecht. Iedere keer terecht kunt. Als hij voor je geworden is. Je zalig maken. Dan is dat de toekomst. Wat een winst, hè? Manna dat verborgen is. Christus die ons leven is. Die straks geopenbaard zal worden. In zijn volle heerlijkheid. En dan zal ik hem zien zoals hij is. En dan, ach, in een oogwenk is vergeten wat achter lag. Reken er maar op. Het volk van Israël. Ja, het moest wel blijven denken aan de woestijnreis. Maar zodra ze de grenzen van het land van Kanaan over waren, brak een nieuwe toekomst aan. Nou, stof tot danken, denk ik, hè? Gemeente, de beker is overvloeiende. Als we het zo bekijken. Houd dat kruikje manna nogmaals voor ogen straks. Als u naar huis gaat. En zeg het dan maar met David. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Amen.
Zullen we samen zingen uit Psalm 105, vers 22 en 24. Psalm 105, wij zingen vers 22 en 24. Laten we samen danken. God van Abraham, Isaac en Jacob, die om al hetgeen u aan Abraham had toegezegd, dit hemelbrood gegeven hebt aan uw volk. Het is vanwege uw trouw aan uw volk, die niet zal wijken, dat wij als heidenen mogen delen in de verbondsweldaden van u. En Heere, we kennen onze